Beste mensen, ik wilde met jullie, daar heb ik al een poosje over, dat is terecht wat we net gezegd hebben. Ik ben er al een poosje mee bezig om te kijken, of om hierover na te denken en om dit idee. Zo. Een kastje. Ik kan het gewoon schreeuwen, hè? Dan komt het ook goed. Zo komt de zaal. Misschien gaat het zo beter. Waarschijnlijk gaat het zo veel beter. Dat wordt volgende week. Dat wordt volgende week. We zijn vanmorgen in de zangdienst hebben we het gehad over het idee dat je soms, als het moeilijk is in het leven, dat je kunt verlangen naar God. En dat die soms ver weg is. En dat voor jou soms een hele moeilijke momenten kunnen zijn. Waarin je je eenzaam voelt en waarin je twijfelt aan de goedheid van de Heere God. En waar het mij nu om gaat, wat ik met jullie wil delen, is eigenlijk een beetje de keerzijde. De andere kant van deze medaille. En dat is een beetje het maken voor mij toen ik hier zat en we waren ermee bezig en we waren de liederen aan het zingen. Toen dacht ik, ja, dat kan misschien best wel een beetje koud overkomen. Maar dat gaan we dan maar zien. Want dat is helemaal niet de bedoeling. Want waar ik het met jullie over wil hebben, dat is een stukje waar helemaal niet zo heel erg veel over gesproken wordt in het algemeen. En dat is 1 Korinthe. Ik zeg niet erbij halen, 1 Korinthe 10. Een stukje uit Eerste Brief van de Korinthiërs, hoofdstuk 10, vers 1 tot 14 of zo. Ik zal het even voor u lezen in de Nieuwe Bijbelvertaling. Daarin zegt Paulus: broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders, dat zijn dus het volk van Israël, allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee getrokken. Dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel. En dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots, daar moet je Christus in zien, dat was Christus. En toch wees God de meesten van hen af. Want hij liet hen bezwijken in de woestijn. En dit alles strekt ons tot voorbeeld. Wij moeten niet uit zijn op het kwade zoals zij. Dien geen afgoden zoals een deel van hen. Over wie geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en er stond op om te dansen. Laten we geen ontucht plegen zoals een aantal van hen. Want daardoor stierven er op één dag 23.000. En laten we Christus niet tarten zoals anderen deden. Want daardoor werden ze door de slangen doodgebeten. En kom niet in opstand, zoals weer anderen deden. Want daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd. Wat hun is overkomen, moet ons tot voorbeeld strekken. Er is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. Wie het geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van de afgodendienst. Ik heb een stukje maar genoemd, al lopend krijg je blaren. En dat is een beetje het idee. achter dit hele gebeuren. Want wat we net gelezen hebben in 1 Korinthe 10, daar staat in vers 12: laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. En het is een beetje, wat ik al zei, de keerzijde, de achterkant van de medaille waar we vanmorgen met elkaar over gehad hebben. Want het kan ook zomaar zijn dat wij misschien wel teleurgesteld zijn in God, of dat we allerlei dingen hebben, maar dat dat ja, een beetje uit onszelf voortkomt. Paulus schrijft in 1 Korinthe, dat moet vers 11 zijn, wat hun is overkomen moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. Dus het komt erop neer dat die verhalen uit het Oude Testament, en dat is wat Paulus in 1 Korinthe 10 probeert te vertellen, dat die verhalen uit het Oude Testament, van het volk Israël door de woestijn trekt, dat dat lessen zijn voor ons. Daar moeten we lessen uit trekken. Dat is het idee. En dan moet je even daar goed over nadenken. Wat zijn dat dan? Hoe moet je dat dan lezen? Nou, kijk. Eerste plaats. Gaat het helemaal niet om het individuele leven. Het gaat niet om dingen die misschien in jou, om de individuen in het volk. Het gaat om algemene groepen. Er waren, nou ja, soorten volksopstanden, er gebeurden dingen en daar, nou, dat haalt Paulus dan aan. Maar het gaat om groepen. Het gaat er niet om individuele zaken. En wat ik hier probeer te vertellen, dat is misschien iets wat ik tenminste voor mezelf wel probeer om dat in mijn leven misschien op mezelf individueel toe te passen. Maar het gaat niet om een één-op-één relatie. En als we lessen willen trekken, dan is er dus ook niet altijd, en dat vond ik wel heel opvallend toen ik hierover nadacht, dan is er helemaal niet altijd een verband tussen het, in de voorbeelden die Paulus aanhaalt, tussen dat wat er is gebeurd, dat wat er gebeurde in het hart van het volk of in die groepen, en het oordeel dat komt bij welke mensen. Het is niet zo dat de mensen die aten en dronken en dansen om het gouden kalf, dat die allemaal zijn omgekomen. Maar er zijn er gewoon van de 600.000 een aantal gestorven, een groot aantal weliswaar. Dus niet iedereen die moppert, die kwam om in het oordeel. Zo ligt het verband niet. Dus er is niet een soort van verband van als je, en dat is helemaal niet het idee wat Paulus hier wil overbrengen, denk ik. Een verband tussen als je bij jezelf van die tendensen merkt waar we straks over gaan hebben. En die voorbeelden die Paulus probeert aan te halen. En die zegt dat is hun overkomen zodat wij niet in die valkuil lopen. Dat als je dat in je hart misschien herkent of in je groep, als je het daar herkent. Dat je dan moet vrezen voor allerlei hele verschrikkelijke dingen. Daar gaat het helemaal Paulus niet om. Het gaat hem juist om dat je dat als voorbeeld en zegt van, hé, dat is dus een valkuil. En die valkuil, daar moet ik zien dat ik daar niet in trap. En het is heel makkelijk om daarin te trappen. Want het gaat Paulus ook helemaal niet om hier dat als wij, als je dus, als je tegen de wat je tegen de Corinthiërs zegt, kijk naar Israël en ze hebben allerlei dingen gedaan en er kwamen allerlei oordelen over, dat was helemaal niet goed, dat deden ze, dat hun mindset was verkeerd. En als jullie dat ook doen, als je bij jezelf vanzelfde mindset hebt, dan kom je helemaal niet in de hemel of zo. Het gaat niet om uit Gods genade van, dat is helemaal niet het idee. Het gaat om de, laten we zeggen, de dagelijkse wandel met God. Het gaat om de manier waarop wij met God omgaan. En misschien wel de manier waarom we juist in de praktijk van het christelijk leven, ja, daar vorm aan geven. Wat drijft ons? Wat verwachten we van God? Wat hebben we daarmee? Want we zijn op reis. Dat is één ding. We zijn op reis naar een beloofd land. We zijn op reis naar het Vaderhuis. En dat is, zoals God dat ook, laten we zeggen, als je dat die verhalen leest, zoals God dat ook in het Oude Testament aan het volk Israël had gegeven. Zij waren op reis. Ze waren op reis naar een land. Een land toetroeiend van melk en honing. En dat was hun beloofd. En daar waren ze naartoe op weg. En wij zijn ook op reis. We zijn op reis naar een vaderhuis. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat dan ook maar. Maar we zijn op reis. Diep is het niet. Wij zoeken de stad met fundamenten. En in die reis heeft God beloofd dat hij met ons meegaat. Dat is 100% zeker. Hij laat ons niet in de steek. We zijn niet. We hebben niet een soort van kaartje gekregen. En in een set van voorschriften of zo. En dat moet je gewoon doen. En als je daar komt en dan, als je het al netjes doet, dan mag je hopen dat als je de kaart goed gelezen hebt, je bent goed links en rechts afgegaan, dan kom je op de goede plek. En dan kom je daar en dan zeg je: hé, ja, je hebt het gered, leuk, je hebt een goed kaart lezen. Zoiets. Nee, hij gaat met je mee. Dat is het idee. God gaat met je mee, zoals God ook meeging met het volk. Maar, en dan moeten we eerlijk zijn, de reisomstandigheden vallen soms gewoon tegen. Het is niet altijd even leuk. Israël had het wel gedaan. Die hadden op een gegeven moment gedacht dat het gewoon een prettige toestand werd. We waren verlost, uit Israël, uit Egypte weg. En nou, als je even het verhaal leest in Exodus. Verlost, grote plagen, groot gedoe. Ze hadden een enorme buit meegenomen door de Rode Zee. Egyptisch leger was totaal vernietigd. Zij waren in de woestijn. Wat had Mozes al die tijd gezegd? Wij gaan 3 dagen de woestijn in en daar gaan wij een feest voor God vieren. Nou, dus 3 dagen doorbijten en dan hebben we feest. Dus zij liepen 3 dagen in de woestijn. Dat kun je je voorstellen, de eerste dag, maar het moest nog verder, maar ja, nog 2 dagen. De tweede dag, maar morgen zijn we er. De derde dag, we zijn aangekomen. Zie je wel, daar is het. Je loopt er naartoe, wat blijkt? Wat hebben ze daar? Een bron. Kun je drinken? Nee. Bittere water. Nou, mooi feest dit. Natuurlijk moppen of Mozes. Het hele verhaal gaat zo door. Ze zijn bij de, een ander voorbeeld, ze zijn bij de Sinaï, ze hebben daar een jaar gekampeerd, ze hebben daar een tabernakel gebouwd, God is daar geweest, Gouden Kalf ook, vergeten we even, daar zijn ze allemaal geweest, ze hebben een heleboel gebouwd, het is fantastisch, ze zijn op weg, en ze hebben die rook, en vuurkolom, die wolk en vuurkolom, en die gaat omhoog, en ze gaan op weg. Nou, heel fijn. Ze trekken op weg. Ze zijn een paar dagen onderweg. En wat zeggen ze? Jongen, jongen, jongen. Dat is nog niet. Het is hier wel heel erg warm. En het is wel een gedoe altijd. Jongen, jongen, Mozes. We hadden beter in Egypte kunnen blijven. Echt waar. Nou kunnen we natuurlijk met z'n allen. En ik zo vertel ik het als jullie hier ook. Dat is wel maar. Dan kunnen we met z'n allen zeggen, dat hebben die Israëlieten weer. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk, en misschien bij jullie ook wel, als ik dus daarnaar kijk, dan denk ik, eigenlijk is het heel gewoon. Want laten we, ja, ik heb dat ik verzin het niet eens zelf, maar mensen mopperen, en dat is eigenlijk het gewone standaard gebeuren. En gisteren is ons iets overkomen, Gerien en mij, wat onbedoeld hier toch wel een soort van bevestiging van is. Want gisteren zaten wij zitten op een koor, we zijn bij een koordag geweest, want wij moesten repeteren en dan kom je daar, 's morgens 9:30, het allereerste, wij komen daar binnen en zo, en er zitten een aantal mensen aan tafel, en daar zit ook iemand, en dat is iemand die is gewoon ongelooflijk. Altijd, altijd, alles is altijd leuk. Het is gewoon altijd fantastisch, leuk, fijn. Ah, en je zit daar dan en dan kom je dus binnen, je hangt je jas op, je gaat zitten, je pakt een koffie en dan zegt iemand, dit is toch echt het mooiste van de dag. Zo gezellig met elkaar. Koffie drinken, koekje erbij. Ik kan er zo naar. Ik vind het zo. Ik ga echt hier zitten. En ik, mens, kom op hè. We zijn nog niet eens begonnen. Want mensen mopperen. Het zou heel normaal zijn als je komt ergens en iemand zegt, nou, vandaag harde wind, best wel koud. Dat vind ik heel normaal. En misschien jullie ook wel, maar dat is het idee. En dat is dus al heel oud, want nou ja, hè, hoeveel 100 jaar voor Christus trokken die Israëlieten door de woestijn en gebeurde dit. Dus mensen mopperen en het meeste wat we tegen elkaar zeggen, robots zijn altijd negatief. Het is altijd een beetje, ja, dat het fijn is mooi, maar we praten eigenlijk meestal over de negatieve dingen van het leven met elkaar. En aan de borreltafel, ja, of je nou per se borrels moet drinken, weet ik, maar dat mag ook van mij een vaatje fris zijn. Maar toch, als je zo'n staattafeltje zit en weet je dan, het is toch bijna altijd wel, weten we het beter. We weten het altijd beter. We weten het altijd beter dan meneer Rutte, we weten het beter dan wie dan ook, we weten het beter, we weten het altijd beter dan de baas, dan je collega, niemand weet het beter dan ik. Dat is heel opvallend, ik weet het altijd beter dan iedereen. En maar het gekke is, dan staat iemand bij en die weet het ook beter. Die weet het zelf beter dan mij. Dat kan het niet, maar het is wel zo. We weten het altijd beter. Er is altijd iets aan te merken op het leven. Het gaat nooit goed. En in dat licht denk ik dat Paulus hiermee komt. En als het ware dit wil zeggen. Een schip op het strand is een waken in zee. Dat zei mijn moeder vroeger. En ik heb dat, nou ja, het is een beetje ouderwets. Maar dat heeft ermee te maken dat als het stormt en je bent aan het zeilen of aan het varen en er zit ergens iemand op een zandbak, dan is het misschien handig om daar niet altijd dicht in de buurt te komen. Dat is het idee erachter. En die verhalen uit het Oude Testament, die zijn dus bedoeld als een soort van baken in zee. Die zijn niet bedoeld dat wij, en zo ben ik het wel, want nou, dat is helemaal de aard van het beestje. Maar dat wij nu gaan zeggen, die Israëlieten vroeger, dat was toch een raar volk. Maar dat wij misschien denken, hé, die Israëlieten, die zijn net als wij. Net als ik. En ik moet misschien daar eens naar kijken en denken van, hé, wat kan ik daar dan van leren? Wat zegt dat dan over mij? Want, zegt Paulus in 1 Korinthe 10, wat hun is overkomen, moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons, voor wie het einde van de tijd loopt, voor wie de tijd ten einde loopt, om die te waarschuwen. Dus het zijn waarschuwen. Daarom zijn ze ook opgeschreven. Eigenlijk is het een merkwaardig idee wat Paulus hier opschrijft. Hij zegt dat wat de Israëlieten in de woestijn hebben meegemaakt, wat ze gedaan hebben, wat er nu is overkomen, hoe het allemaal gegaan is. Het is heel raar eigenlijk. Aan de ene kant legt hij de activiteit bij de Israëlieten. Zij waren het die mokkelen, zij waren het die dit deden, zij waren het die dat deden. En aan de andere kant is dit dus opgeschreven, omdat wat hun is overkomen, dat dat ons voor het einde van de tijd, zoveel honderden jaren later, om die te waarschuwen. Dus als je dan afvraagt, waarom is Numeri geschreven? Waarom zijn die verhalen er? Of Leviticus, of Deuteronomium, al die enorme die boeken van Mozes, misschien richteren, koningen, al die koningen. Als je afvraagt, waarvoor zijn die verhalen geschreven? Die zijn voor jou geschreven. Die zijn voor mij geschreven. Speciaal voor mij. Voor ons, in de einde der tijd. Om ons te waarschuwen. Om ons te leren wat in het hart van de mens is, wat in het hart van jou is. Van mij is. Zodat wij misschien daar wat mee zouden kunnen doen. Nou, en dan heeft hij een aantal gevaren. Paulus wijst op een aantal gevaren. En het eerste gevaar waar hij op wijst, dat is afgoderij. Het gouden kalf. Want hij neemt gewoon in 1 Korinther 10, pakt hij uit die hele geschiedenis, pakt hij 4 dingen uit. En nou ja, laat ik die eens even aflopen. En wat is eigenlijk afgoderij, het gouden kalf, wat is daar nou eigenlijk gebeurd? Nou, Mozes was de berg op, Mozes was verdwenen, ze wisten niet wat er met hem aan de hand was, hij bleef maar weg, hij bleef maar weg. En toen zeiden ze, maar we moeten toch verder, we moeten iets. En toen hebben ze een afgod gemaakt, een mooi kalf, en hebben ze omheen gedanst. Maar eigenlijk is het dus gewoon een soort van eigen beeld van God opgericht. Wie is God dan voor jou? Niet God zoals hij zelf is, dat hij zich openbaart, maar zoals God zou moeten zijn. Voor hem. En misschien is er ook wel iets van mij. Gewoon dat ik verwachtingen heb, maar als God zo groot is, dan zal hij toch wel dit of dat. Ja, God is liefdevol, God is almachtig, God heeft de hele wereld in zijn hand, dus, nou, word ik genezen, dus gaat het allemaal goed, dus zullen mijn kinderen netjes leven, allemaal van dat soort zaken. Allemaal verwachtingen die we van God hebben, een beeld dat wij van God hebben, wat niet per se hoeft te kloppen. Maar dat is ons beeld, want zo moet God zijn. Dat is het eerste waar Paulus het over heeft. En het tweede is ontucht plegen. Dus het volgende wat hij aanhaalt. Dat is het verhaal van Biliam. Je kent het misschien wel. Israël is dan heel boos verder. Ze hebben dan al de intocht in het beloofde land, de invloed in het beloofde land die mislukt, dat hebben ze gehad en zo. En dan hebben ze een paar streken veroverd ondertussen onder leiding van God. Ze zijn al echt een soort regionale macht aan het worden. En dan zeggen de omringende koningen, Balak, die roept dan van, die roept Biliam erbij, een profeet. En die moet het volk vervloeken, dat lukt dan niet. En dan zegt Biliam, zegt Balak tegen Biliam, heb ik jou, ben je nog een profeet, wat moet ik met jou? En zegt Biliam, ik zal jou een raad geven. Er is maar één ding wat jij kunt doen. En wat doet hij dan? Dan zegt hij, weet je, if you can beat them, join me. Stuur, weet je wat, je moet zien dat je ze inpalt. En het gevolg is dat Israël de vrouwen, dat ze zich met hun verzwagen, dat ze afgoderij plegen, dat ze zich aan de heersende cultuur aanpassen. En dat is wat daar gebeurt. Dat is wat dat betekent, het ontucht plegen. Het idee van, wij gaan ons vermengen, we gaan andere dingen doen en dat God, ja, die hoort ook wel bij, maar de anderen horen ook bij. En we hebben allerlei zaken door elkaar. Het derde is, wat Paulus op wijst, dat is dat zij Christus tarten. Dat heeft ermee te maken dat ze op een gegeven moment aan het trekken zijn en roepen, we vinden helemaal niks hier in deze woestijn. Het is allemaal kaal, allemaal koud, het is allemaal warm. Elke dag dan maar naar. En we worden er helemaal ziek van. We vinden het helemaal niks. En dan stuur God vurige slang. En dan krijg je het verhaal van de koperen slang. En dat is eigenlijk dat je onredelijk wordt. Dat je mompelt op dat wat God je geeft. Je gewoon onredelijk wordt over de omstandigheden die je geeft. Hij zorgt voor je, er is van alles, maar het had zoveel leuker en fijner en spannender kunnen zijn in het leven. En misschien is de laatste nog wel het gevaarlijkst, en dat is openlijke opstand. Dat is het volgende van Paulus mee komt. Korach, Datan en Abiram, en vooral Korach, Datan en Abiram waren een beetje mensen die hij had meegenomen. Korach, Datan en Abiram, dat waren van die belangrijke mensen in het volk, maar die vonden dat ze hun gerechtvaardigde plek niet kregen. Mozes die was eigenlijk toch wel iemand die moest een beetje door de orde geroepen worden. En dat is wat daar gebeurde. Jezelf verheffen boven dat wat God aan je geeft. Jezelf belangrijk vinden. Hoe zal ik het zeggen? Mijn hele oorsprong van vroeger uit, en daarom denk ik hieraan, komt uit de vergadering van gelovigen, de broeders, whatever. En dat is een beweging geweest die die draait om het feit dat wij, gij zijn de allerbroeders, niemand is meer dan de ander. En er is een beweging geweest in de loop van de geschiedenis die, net als heel veel evangelicals, gekenmerkt is door scheuring op scheuring op scheuring. En de allereerste scheuring is gekomen doordat meneer John Nelson Darby en meneer William Kelly samen waren en twee grote leraren in hun midden waren, waarbij de volgelingen van de een en de volgelingen van de ander eigenlijk zeiden tegen hun, toen ze wat ouder werden vooral, van de ander heeft niet voldoende respect voor jou. En dan worden de middelen gevochten en weet ik wat allemaal, en dan gaat het uit elkaar. En dat is allemaal hiermee te maken. Ja. Al met het idee gehad, ik ben eigenlijk, mij wordt niet recht gedaan. Mijn standpunten worden niet recht gedaan. Whatever it is. Dat is het idee van die opstand van Korach, Datan en Abira. Dus als je hier dat stukje van 1 Korinthe 10, als je dat met leest, dan zegt Paulus eigenlijk, weet je, als je leeft, als je als groep leeft, misschien ook wel individueel, in het leven gaat, dan komen er allerlei verzoekingen. En hij zond er zo 4 op. Die vindt hij blijkbaar belangrijk, daar in dat stukje. En dat is te maken dat het verzoekingen komen, die komen vanuit onszelf, omdat wij een beeld van God hebben wat niet klopt misschien, of ze komen vanuit mensen, doordat we ons aanpassen aan de cultuur, doordat we er van alles van vinden, of omdat we soms gewoon het helemaal zat zijn, zoals het leven gaat, zoals God ons heeft, had het allemaal anders verwacht, dit had wat beter gekund, dit is helemaal niks. Of omdat wij ons misschien wel gewoon in de groep waarin we leven achtergesteld voelen. Dat is een beetje waar Paulus het over heeft. En waar wij nu zeggen, mensen, denk niet dat je dat niet overkomt. Kijk niet neer op Israël. Maar wees je ervan bewust dat dit soort dingen eigenlijk gewoon in jouw eigen hart leeft. En als je om je heen kijkt in de politiek, als je om je heen kijkt in de maatschappij, en ook als je om je heen kijkt misschien aan je eigen hart, dan zie je gewoon dat dit soort dingen spelen. En wat is dan ons houvast? Wat zou je dan daarvan kunnen vinden? Nou, ons houvast, dat staat daar ook in. Want Paulus zegt, denk nou niet dat je op een gegeven moment, als je dat ziet, dat je denkt van ja, dan zijn we gewoon met z'n allen reddeloos verloren. Dit wordt nooit wat. Dit gaat gewoon de totale verkeerde kant op. Nee, God is trouw. En hij zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg. Zodat u haar kunt doorstaan. Dus het kan wel, het hoeft niet zo, het is niet zo dat God dan alle verkeerde kantjes en alle scherpe randjes eraf poetst en dat het allemaal lief en aardig en vrolijk blijft. Maar één ding is zeker, wij komen aan. Eén ding is zeker, hij gaat met ons mee. En hij is bezig, misschien wel juist in die omstandigheden, juist in dit soort dingen, misschien wel juist doordat ik hier vertel, dat weet ik niet, of dat ik bij mezelf, als ik bij mezelf hou, juist doordat ik hierover nadenk, is hij bezig om mij te helpen, om de weg te wijzen, om misschien, terwijl ik dit vertel, denk van, hé, maar hoe zit het dan met dat, hoe zit het dan met dat, en allemaal van dat soort zaken. Misschien is dat bij jou ook wel zo, dat je op een gegeven moment bij jezelf moet nadenken, misschien ben ik wel in een van die valkuilen gelopen. En ben ik teleurgesteld in God? Vind ik het niet meer leuk? Heb ik moeite met het leven met God samen? Omdat ik me een verkeerd beeld van opgevoed heb. Of omdat ik het gewoon denk van, ja, maar er gebeurt gewoon helemaal niks. Het kabbelt allemaal maar vrolijk voort. Nou ja, dat kan toch. Allemaal van dat soort zaken. Het zou kunnen. En ik wil jullie één voorbeeld geven wat mij op de een of andere manier bemoedigt. Aan de ene kant, ja, dat bemoedigt mij enorm. Dus een voorbeeld van de overgang van, als ik dat uit die verhalen lees, van nummer 15 naar nummer 14 naar nummer 15. Het is gewoon, als je het leest, Nummer 14 is het verhaal van de verspieders. En wat er allemaal achter zit. En de verspieders gaan land in, komen terug, zeggen dat het is een fantastisch land, wij gaan het noord halen. Israël, de volk wordt boos, komt in opstand tegen Mozes, er komt een oordeel. Vervolgens zegt het volk, weet je, je hebt ook helemaal gelijk, wij houden op moeten vertrouwen, want ze krijgen te horen, God zegt tegen hen, jullie zeggen dat onze kinderen ten prooi zullen vallen daar in het land. En ze zullen, wij zullen allemaal omkomen en onze kinderen hier. Je leidt ons naar de ondergang. En God zegt, ik zal je een ding zeggen. Jullie gaan het land niet in. Deze hele generatie niet. We gaan terug de woestijn in. 40 jaar. Jullie komen allemaal om. En die kinderen waar jullie het over hebben, die gaan het land in. Nou, volgende dag. Iedereen denkt, wat hebben we gedaan? Wij bekeren ons. Wij gaan het land in. Hier zijn wij hier, wij gaan het land veroveren. Mozes zegt, doe dat nou niet, want dat is niet Gods plan. Zij gaan toch worden verslagen en ze moeten uiteindelijk het land uit. Uiteindelijk draaien ze om en trekken ze de woestijn weer in. 40 jaar de woestijn in. Om, nou ja, dat is nu eenmaal het oordeel van God. Want die kinderen, de volgende generatie, gaan het land veroveren. Dat is nummer 14. Dan komt nummer 15. En wat zegt God tegen Mozes? Zeg het tegen de Israëlieten. Als jullie het land zijn en je wilt mij een offer brengen, dan moet je met een mooi offer aankomen en dan komen er voorschriften hoe ze in dat land moeten gaan offeren. En ik vind dat zo mooi van God. Aan de ene kant zegt hij tegen hun, jullie kunnen er niet komen, jullie kinderen gaan er. Maar op hetzelfde moment, meteen daarna, bijna in dezelfde adem als je het leest, zegt hij tegen Mozes, of zegt hij tegen het volk, maar in dat land, hè, wat ik jullie ga geven, jullie kinderen, maar in dat land wat ik jullie ga geven, daar, en dan komen er allerlei voorschriften en leefregels en ideeën over hoe je je in dat land moet gedragen. Hoezo? We zijn 40 jaar, we moeten nog 40 jaar de woestijn in. Ja, dat is een tussenperiode. Dat is niet belangrijk. Dat gaat, zo gaat het. Dat is voor mijn belofte blijven staan. Mijn doel blijven staan. En het kan misschien wel eens zo zijn dat je op een gegeven moment tot de conclusie komt, en dat heb ik ook wel eens gehad in mijn leven, maar dat je op een gegeven moment moet denken, doordat ik in een van die problemen ben gelopen, in een van die valstuiken ben gelopen, doordat ik dingen heb gedaan die niet kloppen, doordat ik op een streven ben gaan staan, of het zat was, of een verkeerd beeld van God heb gehad, hoe dan ook, op de een of andere manier, ja, heb ik gewoon de boot gemist en is mijn leven niet geworden zoals ik me dat had voorgesteld, zoals dat kunt, of weet ik veel. Dat kan allemaal, hè. Dan zegt God, ja, dat is misschien wel zo. Maar by the way, als jij dan straks in het vaderhuis komt, dan heb ik een mooie plek voor je. Want waar je je ook bevindt in die woestijnreis, en of je nu nog, nou ja, in de woestijn zit, of whatever, dat maakt nog niet uit. Gods belofte blijft vast. Gods belofte blijft staan. Hij laat niet los. Hij zegt niet van, dat zegt hij op een gegeven moment wel tegen Mozes, ga even aan de kant, dan vaag ik het hele volk weg. Want, maar goed, dan treedt Mozes tussen beiden. En, maar God laat het volk niet in de steek. En dat evenwicht, dat beide kanten waar zijn, dat hij aan de ene kant jou je verantwoordelijkheid laat en je leven laat en ook de gevolgen laat van dat wat je doet, maar aan de andere kant zijn belofte aan jou houdt. Dat vind ik zo mooi. Hij blijft trouw. Dus als je dit soort stukjes leest uit 1 Korinthe 10 en je leest daarover van, ja, maar mensen, kijk naar Israël. Want wat hun overkomen is, dat is een voorbeeld, een waarschuwing voor jou in je leven. En kijk dan eens of je misschien een verkeerd beeld van God hebt. Kijk dan eens of je misschien je aanpast aan de cultuur en daardoor allerlei dingen maar laat lopen. Of kijk eens of je het gewoon zat bent, of gewoon verveeld in het leven staat. Of misschien niet zozeer verveeld in het leven staat, maar misschien ben je wel bezig in het denken van, ja, maar ik, mijn positie is toch belangrijk. En zolang ik hier ben, zal het niet gebeuren dat. Allemaal van dat soort zaken. Ook al wijs je daarop. Ook al misschien moet je daarvan de gevolgen ondervinden in je leven of in de groep. Het zou kunnen. Eén ding is zeker. Eens zullen we daar zijn. Aan die tafel bij hem. In het huis bij hem. Dat is het beeld. Hoe dat eruit wordt in de praktijk zal zijn. Dat wacht ik me nog heel erg af. Maar eens zullen we daar zijn. Op een plek die voor jou is en voor mij is. En dan kunnen er allerlei verschillen en conflicten zijn geweest hier op aarde. Maar daar zullen we elkaar in de armen vallen, denk ik. En zeggen, wat zijn we stom geweest eigenlijk. Wat zijn we toch met z'n allen verschrikkelijk stom geweest. Maar ja, we zijn menselijk. We zijn dom. Ik tenminste. Jullie niet, ik wel. En laten we ons daar maar vasthouden. En eigenlijk wilde ik daar ook nu voor danken en voor bidden. Ik wil God danken dat hij zo trouw is, maar dat hij ook ons in onze waardigheid laat. En mij in mijn waardigheid laat. Zonder daarmee mij, zeg maar, de woestijn in te laten gaan en dat het nooit meer goed komt. Dat zijn beloften vaststaan. Dat vind ik zonde. Laten we maar bidden. Vader God. Wat bent u goed dat u alles gegeven hebt om mij te redden. Dat u uw zoon gegeven hebt voor mij. Dat u mij kent en toch mij redt. Dat ik met u mee mag gaan en dat u mij in de woestijn, in dit leven waar we op weg zijn naar het beloofde land in het beeld, naar uw aanwezigheid, dat u daar altijd bij me bent. Ook al mopper ik. Ook al ga ik soms moedwillig de verkeerde kant op. De gevolgen spaart u mij misschien niet. Maar de belofte blijft. U blijft bij mij. En we zullen aankomen. U en ik samen. In uw huis. Dank u wel daarvoor. Dank u voor uw goede zorg. Voor uw goedheid. Dank u. Dat u bent zoals u bent. En dat u zich niet conformeert aan het beeld wat ik van u heb. Of wat u niet wordt wat ik graag zou willen dat u bent. Maar dat u uzelf blijft. En met mij meegaat. Dat ik aan uw hand mag worden.